Welkom bij Hoe een koe een haas, de podcast van Brabant Kennis die je helpt Brabant beter te begrijpen. Ik ben Eve Berends en naast mij zit Jos van den Broek. Een goed functionerend jeugdzorgsysteem is van groot belang. Het streven is daartoe al bijna een halve eeuw, meer samenhang, betere sectoroverstijgende samenwerking tussen organisaties en goede aansluiting van hulpvraag en aanbod. Toch is er maar weinig bekend over hoe organisaties in het jeugddomein zich ook in netwerken organiseren, ordenen en manifesteren. Dit komt uit de publieksversie van het proefschrift The Logic Behind a Cohesive Youthcare System, door Marielle Blanke, die hier een paar weken geleden op gepromoveerd is. En die spreken we vandaag voor de podcast. Het gaat dus over netwerksturing in de jeugdzorg. Waarom is dat eigenlijk voor Brabant Kennis en onze luisteraars van deze podcast interessant?
Nou, ik denk dat dat interessant is, omdat dat netwerksturen is iets wat we in veel meer domeinen proberen te doen. Zeker ook in Brabant. Hè. Daar hebben we ook wel een soort idee van dat we daar goed in zijn. Hè. Dat we dat samenwerken, dat dingen samen doen. Maar het blijkt uit het proefschrift van Marielle ook dat dat helemaal nog niet zo makkelijk is. Als je dus met heel veel verschillende organisaties, wat het geval is in de jeugdzorg, te maken hebt. Ja, hoe ga je dan sturen? En wat betekent sturen dan eigenlijk? En wie stuurt er dan eigenlijk? Dat zijn vragen waar Marielle het over heeft geschreven, onderzoek naar gedaan heeft. En dat in een domein, de jeugdzorg, waar we denk ik allemaal wel een idee bij hebben, een beeld bij hebben. Maar wat, als ik voor mezelf spreek, in ieder geval nog vele malen complexer is dan het beeld dat ik daarbij had. En ik denk dat dat interessant is voor Brabant en voor de manier waarop wij daarnaar kijken. Omdat je op die manier ook een soort idee krijgt van, ja, hoe zijn we nu eigenlijk in de huidige tijd met elkaar beleid aan het maken en hoe pakt dat uit? En daar is het een mooie lens voor eigenlijk.
Ja, want een paar weken geleden hebben we Timo gesproken. Die zoomde eigenlijk uit als je kijkt naar de relatie tussen kennis en beleid. En nu zoomen we eigenlijk maar in op een heel klein deel, de jeugdzorg.
Ja, inderdaad. Ja, waarbij Timo zeg maar beleid nog iets heel abstracts bleef. Hè, want het kon van beleid over allerlei dingen gaan. In zijn geval ging het dan over de leefomgeving. En in dit geval is het inderdaad inzoomen op een heel concreet stukje beleid. Dat ook nog eens belegd is bij de gemeente. Hè, wat op een gegeven moment van het Rijk naar de gemeente is gedecentraliseerd. Iets wat we in meer domeinen zien. Dus wat dat betreft is het ook een interessante casus. Dus ik denk inderdaad dat dit past in zeg maar een rijtje van podcast over kennis en beleid. En dat is natuurlijk iets wat voor ons sowieso een interessante domein is.
Welkom Marielle. Wat fijn dat je bij ons op kantoor wil komen. Vorige week, of inmiddels alweer 2 weken geleden, was een bijzondere dag.
Jazeker. Dankjewel dat ik hier mag zijn, overigens. Leuk om een keer in jullie nieuwe kantoor te zijn. Ja, het was een magische dag. 2 weken geleden alweer, ja.
Jij was erbij, Jos?
Zeker, ja.
Wat heb jij geleerd?
Voel een heleboel, ja. Sowieso is het enorm leuk om bij een promotie te zijn. Hè? Dat doet een soort oude tijden herleven van dat je zelf promoveert. Oude tijden, zo lang is het niet geleden. Nou, wat ik geleerd heb, is hoe ongelooflijk complex het onderwerp is. En dat is misschien makkelijk om te zeggen, maar toch, ik had niet door hoe die jeugdzorg met zoveel organisaties in elkaar zit en hoe dat allemaal in elkaar grijpt. Dus dat vond ik wel echt, was voor mij een eye-opener. Iets wat ik gewoon niet op het netvlies had.
Want wij hebben net al wat verteld waar het over gaat. Als jij zelf heel kort zou moeten vertellen waar je nou eigenlijk onderzoek naar hebt gedaan, wat zeg je dan?
Dan zeg ik dat ik in op het lokaal niveau heb ik 3 grote jeugdhulpnetwerken onderzocht. En dat heb ik gedaan omdat eigenlijk al een halve eeuw al wel gezegd wordt dat we meer moeten samenwerken tussen verschillende organisaties in het jeugddomein en dat er meer samenhang moet zijn in het systeem. Maar eigenlijk weten we daar helemaal niks van. Dus we weten eigenlijk helemaal niet welke organisaties en hoe dat ze zich nou organiseren in een netwerk. En ook niet hoe dat ze zich tot elkaar verhouden in dat netwerk. Dus ja, dat hebben we onderzocht. Daar heb ik een hele tijd over gedaan. Het was in eerste instantie best ingewikkeld om gemeenten te vinden die daaraan mee durven te doen. Het is natuurlijk best spannend om over je bestuursperiode heen te kiezen voor wetenschappelijk onderzoek op een thema wat eigenlijk altijd wel in de media is, hè, jeugdzorg.
En wat maakt het zo spannend?
Nou ja, om toch een kijkje in de keuken te laten nemen en het wetenschappelijk te laten onderzoeken, langdurig te laten kijken hoe het gaat
kwetsbaar.
Is kwetsbaar, absoluut. Tuurlijk, er kunnen ook dingen uitkomen waar je niet trots op kunt zijn, zeg maar.
Ja.
Maar dat is uiteindelijk gelukt. Dus wij, daar ben ik ook heel dankbaar voor dat die gemeenten daar bereid toe waren. En ook heel knap ook wel van de netwerkmanagers, degene die dat onderzoek gepositioneerd hebben binnen de gemeente. Dat het ook over die bestuursperiode onder de aandacht bleef. Dus dat vind ik wel echt heel fijn. Dat was een hele zoektocht. Want wat is eigenlijk een jeugdhulpnetwerk? Over welke organisatie hebben we het eigenlijk? De meeste mensen die over jeugdzorg praten, hebben het vaak over eigenlijk het topje van de ijsberg. Hè? Dus over de echt specialistische jeugdzorg. Maar dat is in mijn onderzoek gebleken dat het maar 1 van de 11 sectoren is waar je het dan over hebt.
Ja, want jij bent onderzoek in de jeugdzorg gaan doen. Waarom juist dit onderzoek? Want jij werkt in het dagelijks leven bij het PON en TELOS. Onderzoek jij heel veel onderwerpen. Waarom ben je juist in dit onderzoek... Heb je jaren van je leven aangegeven?
Ja, ik denk dat het eigenlijk al bijna heel mijn werkzame leven een onderwerp is waar ik me mee bezighoud. Ik ben natuurlijk van origine jongerenopbouwwerker. Dus ik ben zelf begonnen in de praktijk.
Dat heet zo nu niet meer, hè? Jongerenopbouwwerker.
Ik noem het expres. Het zijn social workers, noemen ze het nu, of jongerenwerkers. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon de klassieke opbouwwerker. Dat je gewoon in een wijk, op straat... de samenleving samen helpt vormgeven. Dat deed ik rond de eeuwwisseling. En toen kwam eigenlijk het systeem... gingen we net een beetje richting de marktwerking. Dus waar vraag en aanbod moest gescheiden worden... ik moest ineens jongeren gaan tellen in het buurthuis. En eigenlijk niet meer ik hoefde niet te verantwoorden over een pedagogische opdracht... maar veel meer van hoeveel jongeren heb ik nou bereikt. Nou, dat frustreerde mij enorm. En dat ik dacht van, dan moet ik op doorstuderen. Toen heb ik sociologie gaan studeren. En ben ik afgestudeerd op de concepten marktwerking... en vraagsturing in het welzijnswerk. Ja, toen kwam bij het PON en TELOS terecht. En eigenlijk mijn gehele carrière ook bij het PON en TELOS... heb ik altijd wel onderzoek gedaan in het sociaal domein. En jeugdzorg ook zeker altijd mijn aandacht gehad. En in de aanloop naar de decentralisaties in 2015... heb ik veel gemeenten en samenwerkende gemeenten in de regio geholpen... met wat komt er nou eigenlijk op je af, hè? Als je sterk verantwoordelijk bent voor dat hele systeem. En ik zag op steeds de verschillende plekken dezelfde vraag terugkomen. Dus dat ergens die bestuurscultuurverandering van meer het marktdenken naar veel meer... Ja, dus van het nieuw public management naar het nieuw public governance. Hè, dus veel meer netwerksturing vanuit een samenwerkende overheidsrol. Vanuit vertrouwen, samenwerken aan die maatschappelijke opgaven. En toch ook wel die ambitie om niet meer alleen maar te sturen op financiële verantwoording. Maar vooral ook op kwaliteit en wat is onze maatschappelijke meerwaarde.
Dat klinkt mooi.
Ja, klinkt fantastisch. Dus dat gaf mij ook wel hoop. Maar ik zag ook wel die vraag van, maar hoe moet dat eigenlijk? Nou, dat was voor mij wel een moment dat ik dacht van, laat ik een A4'tje schrijven en naar de universiteit gaan. Om te kijken of we daar wat fundamentele onderzoek naar kunnen doen.
Je zegt eigenlijk in 2015 werd al gewenst om dat nieuw public management eigenlijk een beetje in te ruilen voor nieuw public governance. Ik heb soms het idee dat we nog steeds die wens de hele tijd uiten. Hè? Van we moeten uit dat nieuw public management komen en naar meer vertrouwen. Naar 2015, zitten 2024, 9 jaar later. Zijn we er al iets opgeschoten?
Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk namelijk dat we ook voor 2015 die ambitie hadden. Ik denk dat we al wel 20 jaar bezig zijn met toch die veranderende verhouding tussen burgeroverheid en maatschappelijke organisaties. En dat we steeds beter realiseren dat maatschappelijke vraagstukken over grenzen heen gaan. Dus dat je eigenlijk niet meer als één partij het op kunt lossen. En dat je dus dat alleen maar in samenwerking met anderen kunt doen. Ja, dat het staartje... Ik denk dat het met name aan de achterkant, dus dat het aan de voorkant al wel zeggen en ook al best wel doen. Mekaar vinden en het ook over die organisatie, zeker op het niveau van de professionals. Dat die elkaar gewoon weten te vinden en die gaan voor integrale samenwerking. Maar dat je juist aan die achterkant, dus als je het gaat hebben over verantwoording. En in de jeugdzorg zie je het ook bijvoorbeeld heel erg in de inkoopstrategie zit natuurlijk ook nog heel erg open house. Daar zit gewoon nog dat marktdenken in. Dus ik... houd hoop.
Ja.
Want ik ga ervan uit dat we die beweging nog steeds zullen maken. Maar dat kost gewoon tijd. Ik zeg wel eens zouden we het halen binnen 20 jaar? Als je terugkijkt in de tijd dan zie je steeds een verandering in die driehoeksverhouding tussen burger, overheid, maatschappelijk middenveld van 20 jaar. Hè, van is het particulier initiatief naar verstaatelijking, naar vermarkting en nu naar die verbinding. Dus ik heb ergens een hoop dat we dat in 20 jaar kunnen realiseren. Maar je komt toch ook wel heel vaak mensen in de praktijk tegen van Mariel, goh, het zou fijn zijn als je dat in de tweede helft van je leven nog mee kunt maken. Dus nou ja, die hoop hou ik wel.
Ja. Ja,
maar ik weet wel dat er moet echt iets voor gebeuren nog.
Want tegelijkertijd hoor je nu tegenwoordig ook vaak dat de overheid weer de regie moet nemen. Dat het toch is ook wel een soort neiging om weer terug te gaan. Eigenlijk van ja, die overheid zou weer meer moeten doen.
Ik denk dat je vooral, dat denk ik ook. Omdat juist, precies wat jij net in het begin zei, dat het zo complex is. Als je kijkt wat wij onderzocht hebben en hoe groot die netwerken zijn en hoe... complex die samenwerking daarin dan ook is. En eigenlijk de verwachting die er ook is als je kijkt naar de joint effort, of de gezamenlijke inspanning die organisaties dan zouden moeten leveren om goede zorg op tijd bij kinderen en gezinnen te krijgen. Dan zit er een verwachting op die relatie tussen die organisaties. Daar zit zeg maar de gezamenlijke inspanning. En op het moment dat er zoveel zijn, dat het zo'n complexe weerwar wordt van samenwerkingsrelaties, ja, dan is dat dus niet effectief. En je kunt niet aan die individuele organisaties vragen om daar de ordening in aan te brengen, zeg maar. Daar moet iemand voor gaan staan. En ik denk in deze constellatie dat de overheid, in ieder geval de gemeente daar, een leidende positie in moet hebben. Als hoeder van het gedeeld belang.
Ja, want jij zegt weerwar. Kun je daar nog iets meer over uitleggen? Hoe moet ik dat voor me zien, zo'n weerwar?
Nou ja, je moet je voorstellen, die netwerken die ik onderzocht heb, daar zitten 65 tot 135 organisaties per netwerk.
Rondom één gemeente?
Ja, ja. En dan hebben we nog maar een selectie genomen van de specialisten jeugdzorgaanbieders. Omdat als je die er allemaal bij zou tellen, dan zit je op 300 plus organisaties. Nou ja, als je vanuit netwerktheorie kijkt en theorie op netwerkeffectiviteit, dan die kunnen nooit allemaal effectief met elkaar samenwerken. Dat is niet.
Nee,
dat is niet.
Nee, dat klinkt. Ik bedoel, 60 vrienden onderhouden lukt al niet.
Nou.
Maar hebben we er zoveel nodig?
Dat is de vraag. Ja. Nou ja, en dat is dus, vind ik wel een uitdaging voor gemeenten om dus daarin keuzes te gaan maken. Van wie heb je nou in de kern nodig? We weten ook uit effectiviteitsonderzoek dat kernstabiliteit in een netwerk heel erg belangrijk is om die toch meest kwetsbare groepen goed te kunnen helpen. Het idee van netwerksamenwerking is dat je juist ook flexibiliteit hebt. Hè? Dus dat is een soort van tension, de paradox van stabiliteit en flexibiliteit die eigenlijk altijd aanwezig is in netwerken. Maar waar je wel toch een soort van sturing op los kunt laten. Dat je keuzes maakt van waar willen we die flexibiliteit, zit veel meer in de periferie. Uiteindelijk wil je toch snel en effectief kunnen een passend antwoord kunnen bieden op de vragen die er zijn. Als die vragen veranderlijk zijn, dan is het goed als je verschillende organisaties met verschillende disciplines hebt waar je uit kunt kiezen.
Want als jij zegt zoveel organisaties, de gemeente begrijp ik wat dat is. Wat voor soort andere organisaties moet ik aan denken?
Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, dat is wel grappig, want dat zei ik net al. Hè? Als je mensen vraagt, we hebben het over de jeugdzorg, dan denken we heel vaak alleen aan de specialistische jeugdzorgaanbieders. Maar dat gaat eigenlijk die hele beweging naar de voorkant van de zorg. Dus het gaat ook over basisvoorzieningen. Dus het gaat ook over de intern begeleiders op scholen, zeg maar. Of de zorgcoördinatoren op de voortgezet onderwijs. Het gaat ook over de jeugdagent of de wijkagent. Mm-hmm. Het gaat ook over de bibliotheken en eigenlijk alle sportverenigingen, muziekverenigingen. Nou, de bibliotheek, dat is echt het voorliggend veld. De jongerenwerkers. Maar ook de jeugdgezondheidszorg, dus alle consultatiebureaus. Kijk, dat is een plek, die zien alle kinderen.
De meeste.
Dus, nou ja, zo goed als in ieder geval een heel groot deel van de kinderen zien zij. En op school zien ze ook zo
heel
goed
veel,
als.
Ja.
Nou ja, dat zijn de echt belangrijke vindplaatsen van de... Als je toe wil groeien naar normalisering, vroegsignalering, op tijd, aansluitend bij de belevingswereld van die kinderen en gezinnen, dan moet je daar ook zijn. En dat zijn dat soort partijen. Dus die zitten ook allemaal in ons onderzoek. Maar het zit ook een stuk, veiligheidskant zit er ook wel in.
Heb je ook gemerkt dat bij deze organisaties tijdens jouw onderzoek, want dat er alleen al een onderzoeker meekijkt, doet iets. Hoe was dat voor die partijen?
Nou, wat mij opviel is dat ze... Kijk, ik heb ze natuurlijk niet allemaal gesproken. Ik ben gestart met een interviews met degene die die netwerken aansturen. Dus de afdelingshoofden van de afdelingen jeugd in die gemeente. Om samen te kijken van wat is nou eigenlijk de grens of de afbakening van het netwerk. Wie hoort er nou wel bij en wie hoort er niet bij? Dus we zijn uiteindelijk tot een definitie gekomen van het jeugdhulpnetwerk werkt met alle organisaties samen die een bijdrage leveren aan de jeugdwet. Nou ja, vervolgens kom je dan tot een hele selectie aan organisaties. En dan moet je daarbinnen nog weer kiezen van welke vertegenwoordiger zouden we dan kunnen vragen. En het mooie is, en die hebben vervolgens heb ik die twee keer een vragenlijst voorgelegd. En ik vind de respons daarop, ja, dat was meer dan verwacht. Hè, tegenwoordig als je een vragenlijst uitzet, dan moet je blij zijn als je 10-20% respons hebt. En bij alle tweede keren, bij alle drie netwerken, was dat meer dan de helft van de organisaties respons hebben gegeven. Dus ja, dat blijkt ook wel. En we hebben natuurlijk ook sessies gehad om de onderzoeksresultaten terug te leggen. En dan wordt daar ook gewoon heel fanatiek op aanwezig geweest.
Daaruit lijkt ook te blijken dat er echt behoefte is aan wat jij zoekt.
Ja, nou, ik denk zeker wel dat de aandacht voor de complexiteit. Kijk, de jeugdwet is één wet, maar als je als gezinswerker aan de voorkant zit, dan heb je naast de jeugdwet ook met de wet langdurige zorg te maken. Je hebt met de zorgverzekeringswet te maken, je hebt met de WMO te maken, je hebt met de participatiewet te maken. Nou ja, de wet schuldhulpverlening, het is meer nog dan wat ik onderzocht heb. Ja. Dus, en zeker als je nu kijkt naar de hervormingsagenda jeugd, waarin de ambitie staat van het toewerken naar stevige lokale teams, die naast dat ze binnen het jeugddomein, hè, dus binnen de jeugdwet, die integraliteit nog beter krijgen, ook eigenlijk tussen al die wetten daar een spin in het web moeten zijn, is een hele grote uitdaging. Zeker ook omdat uit ons onderzoek blijkt dat ze nu al eigenlijk een bijna onmogelijke taak hebben, omdat ze met zoveel partijen van doen hebben.
Ja, en is dan de oplossing betere netwerksturing? Of is het dan ook nadenken over, is dit netwerkdenken wel de oplossing hier? Want waren er altijd zoveel organisaties? Of is het een gevolg van marktwerking?
Nou, het is wel aardig dat je dat zegt. Ik denk dat die vraag van, is het nodig met zoveel organisaties, dat een van de eerste stappen in het serieus nemen van je netwerksturing is. Dus het überhaupt erover nadenken van wie hebben we nou eigenlijk nodig. Dus je beleidstheorie scherp hebben van, ik zeg wel eens, als je aan een professional, een gezinswerker vraagt, wat heb je nou nodig om je werk goed te kunnen doen? Ja, dan geloof ik nooit dat die persoon zegt, ik doe mij maar 60 organisaties waar ik heel sterke, stabiele relaties mee heb. En dan wil ik eigenlijk nog iets van 100 organisaties daaromheen om de keuzevrijheid te kunnen hebben. Dat geloof ik nooit.
Nee.
Dus maar ja, we kunnen zeggen, we doeken alles op en we beginnen opnieuw. Dat is natuurlijk niet de realiteit. Ik denk dat de partijen die in het onderzoek zitten, dat die 20 jaar geleden daar ook waren. Dus toen ik als jongerenwerker op straat liep, waren die organisaties er ook. Er is wel, als je kijkt naar het stukje jeugdzorgaanbieders, hè, dus de specialist jeugdzorgaanbieders, daar is wel een soort van grote hoeveelheid aan organisaties bijgekomen.
Ik vind aanbieders ook zo'n mooi woord. Want aanbieders is zo'n ontzettende marktterm, zeg maar. Want wat is een aanbieder? Hè? Is dat dan een ziekenhuis? Is dat een particuliere kliniek? Is dat een, wat is een aanbieder?
Ja, ik denk vind ik wel mooi dat je dat zegt. Alsof die ook alleen maar in het leven is geroepen om zorg te bieden. Terwijl juist de organisatie in mijn netwerk, ik voel het een beetje als mijn netwerk. daar zitten ook heel veel andere functies in. Dus ook mensen die meer een signalerende rol hebben. Kijk, zo'n intern begeleider op een basisschool, die heeft niets meer dan een signalerende rol in dat netwerk. Heel belangrijk overigens. Een jeugdzorgaanbieder, dat is degene die daadwerkelijk een interventie heeft om een bepaalde problematiek aan te pakken. Terwijl zo'n gezinswerker is veel meer een schakelfunctie. Dus die is zowel, en dat is natuurlijk ook weer in iedere gemeente anders georganiseerd, maar zo'n Centrum voor Jeugd en Gezin, dat is eigenlijk het eerste aanspreekpunt op het moment dat er vragen zijn. En die samen met het gezin gaat kijken van, goh, wat is hier aan de hand? En hoe kunnen we antwoorden bieden op de vragen, de hulpbehoeften die je hebt? Die gaat niet per se zelf hulp verlenen.
Nee, dus die interveneert niet per se zelf. En een interventie, kun je een voorbeeld noemen van een jeugdzorginterventie die er dan kan gebeuren?
Ja, jeetje. Nou ja, dat ligt er maar net aan hoe ernstig het is. Kijk, als je zegt, je wordt getrippelpeed, zeggen we dan.
Getrippelpeed? Ja. Oké. Okay. Enlighten me, getrippelpeed.
Ik heb hier allemaal ideeën bij, maar ik denk niet de juiste.
Nou ja, dat is een hele opvoedingsondersteuning. Eigenlijk een simpele manier om in 5 gesprekken ouders te helpen met eigenlijk standaard opvoedvragen die je hebt. Mijn kind slaapt niet, mijn kind eet niet. Dat, iedere ouder heeft daar wel eens last van. Ja, we kunnen dat problematiseren, maar we kunnen ze ook even in hun pedagogische kwaliteiten ondersteunen.
Een hele laagdrempelige interventie.
Juist. Ja, dat is er één. Maar het kan ook zijn dat er hele zware zorg nodig is. Ja, dat goed, dat is niet mijn vakgebied helemaal, hè. Maar,
nee, precies. Maar gewoon om een beetje een beeld te krijgen van ja, wat zijn aanbieders dan? Wat doen ze? Hè? Dat laat je inderdaad volgens mij mooi zien dat ook een intern begeleider op een basisschool, dus een partij is waarmee je samenwerkt. Waar ik een beetje naar zit te zoeken van, we hebben het complex georganiseerd. Je noemt ook al die wetten. We kunnen soms ook zeg maar dingen zo complex maken dat we misschien even terug moeten naar de tekentafel. Maar dat is niet wat ik jou hoor zeggen. Hè? Zo van, kon je het ook meer zeggen? Zo van, ja, weet je, dit is eenmaal de situatie as is. En laten we dat optimaliseren. Laten we dat verbeteren.
Ja, als we het dan hebben over stelselwijzigingen, dan zou ik daar vooral mee stoppen. Ik denk dat we op het juiste niveau zitten. Dus het lokale niveau. Ik denk wel dat daar binnen dit stelsel zoals het nu staat, dat we daar nog wel absoluut wat scherper kunnen tekenen ook. Dat is ook een van de adviezen in het proefschrift, is van pas nou die selectieve integratie toe. Hè. Maak een strategie daarop. En dat doe je door samen te kijken van welke organisaties zijn nou in de kern nodig om ja, met name diegenen die aan de voorkant met die gezinnen werken, hun werk goed te laten doen. En het kan best zijn dat dat een centrum voor het jeugd en gezin, wat dan straks misschien een stevig lokaal team is, met een aantal organisaties uit die andere sectoren, dat dat de stevige kern is, die stabiele, sterke relaties met elkaar hebben. En dat die partijen die daarin zitten dan weer een soort van makelaarsfunctie hebben voor alle organisaties die dan veel meer aan de periferie van het netwerk zitten. En dat dat wat werkbaarder wordt daardoor.
Ja, en moet elke gemeente dit voor zich nu gaan uitvinden? Want dat het lokaal speelt en dat mensen zich lokaal bewegen is één. Dat je dan noodzakelijk ook lokaal moet organiseren is natuurlijk een tweede.
Ja, ik denk zelfs dat je het wijkniveau moet organiseren. En dat het ook al wel gebeurt. Dat professionals zelf echt wel weten wie er in de wijk. Nou ja, dat is misschien ook een hoopvolle gedachte. Dat heb ik niet onderzocht hoor. Maar kijk, in de ene wijk is er meer jongerenwerk nodig of aanwezig. In andere wijken heeft de wijkagent wellicht een actievere rol. In die wijk staat een middelbare school. Is ook weer een andere partij daar een belangrijke rol in hebbende. Maar ik denk dat je in de basis, en dat is wel wat we gevonden hebben, als we dus die drie netwerken met elkaar vergelijken, dat eigenlijk alle partijen, in welk netwerk dan ook, hetzelfde zijn. Dus dat de diversiteit aan partijen hetzelfde is.
Die niveaus bedoel je dan?
Ja, dus dat is wel iets waar je op door kunt werken.
Ja, en want we hebben nu het 20 minuten over eigenlijk het complexe netwerk daar rondomheen. Maar ja, als ik ergens iets over jeugdzorg lees in de krant of er iets over hoor, krijg ik ook eigenlijk bijna altijd meteen een knauw in mijn maag. Omdat het vaak hele schrijnende verhalen zijn. En jij zei al, daar zit natuurlijk heel veel omheen. Er zit ook hele andere, kleinere, minder zware problematiek. Maar dat zware toch een beetje die buikpijn. Heb jij dat ook tijdens je proefschrift of tijdens je onderzoek meegemaakt? En wat doe je dan?
Nou ja, tuurlijk. Ik voel dat, dat zit bij mij ook wel heel erg in. Ik ben inmiddels zo oud dat ik ook de golfbeweging mag meemaken. Dat doet dat ook wel. Het maakt me ook wel eens wat cynisch. En wat denk van jeetje, waar zit de hoop nog? Kunnen we dit nou echt niet beter krijgen? Zeker ook berichten waar, jeugdzorgaanbieders ook vaak als cowboys neergezet worden. Ja, dan denk ik, dat doe je echt niet recht aan al die professionals die daar echt heel erg hun best doen om kinderen en gezinnen gewoon goed te helpen. Dus daar krijg ik echt pijn van in mijn buik, absoluut. Schrijnende gevallen, ja, dat is natuurlijk vreselijk. En ergens denk ik, en dat frustreert mij nog wel, dat ik denk van, we roepen al 9 jaar, misschien al wel langer, we willen die beweging maken naar de voorkant van de zorg. En aan de ene kant willen we dat, omdat we ervan overtuigd zijn, inhoudelijk gezien, dat je als je kinderen eerder, als je eerder signaleert dat er iets mis is, dat je preventie kunt toepassen of met licht pedagogische hulp, zwaardere problematiek kan voorkomen. Ja, dat is toch wat je wil dan. Terwijl eigenlijk die beweging naar voren toch vaak ook wel ingezet wordt vanuit de bezuinigingsopgave. Mm. Omdat we juist willen dat we minder in die specialistische jeugdzorg. Dat is een andere motivatie. En ja, ik hoop toch van harte dat we die beweging naar voren maken vanwege die eerste motivatie. Om juist die schrijnende gevallen te minimaliseren. Ze zullen er altijd zijn, nog, maar in ieder geval om ze zo ver mogelijk te minimaliseren. Ja.
Ja, want ik heb een tip meegenomen. Het klinkt bijna een beetje raar om nu. Maar dat is het laatste boek van Roxane van Ieperen. Dat beloof ik. Een enorme aanrader. Ik heb het, terwijl ik op een festival in Engeland was, tussendoor gelezen. En ik vond het fantastisch, maar ook heel Ja, ik kreeg er ook buikpijn van. Het gaat over een meisje, M heet ze, die in een gezin opgroeit waar ze mishandeld wordt psychologisch en lichamelijk gebied, noem ik het maar even. Maar wat ik eigenlijk als tip ook wil te vertellen is dat Roxane van Ieperen over dit boek veel interviews heeft gegeven, want het is gedeeltelijk autobiografisch. Of in ieder geval, zij zegt, het is gebaseerd op mijn ervaringen. Wat dat ook doet met dat je, als jij je verhaal vertelt, wat dat met iemand doet. Dus je hebt iets meegemaakt en dat doet iets met je als kind en dat doet iets met je relatie met je ouders, maar het doet ook iets met hoe de buitenwereld naar jou kijkt als jij je verhaal doet, elke keer weer. En dat ze dat zelf ook soms wel ingewikkeld vond. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je over deze kinderen en jeugdzorg en ook wat dat met ouders doet, dat is echt wel iets anders onderzoeken dan dat je, ik probeer nu het droogste onderwerp. Kijk, overal zitten natuurlijk mensen en gevoelens en schrijnende dingen achter, maar ik kan me zeker voorstellen, en dat heb ik dus ook als ik zo'n boek lees, dat helpt mij ook heel erg om, gelukkig herken ik de meeste ervaringen niet, maar om voor mij ook wel te helpen juist met hoe schrijnend het kan zijn en dat we, wat jij zegt, het is toch soms verdrietig dat we daar niet meer aan kunnen doen. Het is een heel erg mooi boek, een tip om het te lezen en misschien ook wel om andere beelden en op een andere manier naar noodzaak voor regels, wetten en goede onderzoeken en goede opvolging daarvan te, daarvoor te zorgen.
Nou ja, dus ik vind het een mooie tip. Dankjewel. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook een van de beleidsintenties die we al jaren hebben. Is vraaggerichte werken. Dus begin bij die hulpvraag. En dat doe je door echt naar kinderen en gezinnen te luisteren. En dat is heel moeilijk. Want als je daar naar luistert, dan moet je er ook iets mee, zeg maar. Maar dat is wel wat we willen. En dan is het zo pijnlijk om te zien dat het systeem dan zo is dat we, dat je als professional ook klem zit bijna. Dus je kunt bijna die beweging naar vraaggericht werken niet maken, omdat het systeem niet flexibel genoeg is om jou die ruimte te geven. En ik denk dat daar wel een van de eerste stappen naar verbetering zit. Ja. Om die professional weer discretionaire ruimte te geven.
En is die, want het idee van we gaan het naar de gemeentes doen, kan je meer maatwerk leveren, kan je juist meer ruimte krijgen. Is er ook eigenlijk veel regionale verscheidenheid? Of zijn de zorgvragen eigenlijk in heel Nederland ongeveer gelijk? Heb je daar een idee van? Ik weet dat je het niet onderzocht hebt, maar is het een beeld? Is het anders in Brabant dan in Gelderland? Of is het anders in de grote stad dan in een dorp? Of lijkt het eigenlijk toch wel verdomd veel op elkaar?
Het is best moeilijk om daar uitspraken over te doen, want ik heb dat inderdaad niet onderzocht. Dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Ik denk dat het eerder tussen de generaties verschillen zitten. Dus dat andere soorten vragen per leeftijdsgroepen. Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat er niet zo heel veel verschil is. Dat is ook wel een vraag die ik eerder heb gekregen. Van als je dan ook kijkt naar de opbouw van zo'n netwerk, die zijn gewoon gelijk. Ik heb onderzoek gedaan in een grote gemeente, middelgrote gemeente en 4 echt kleine dorpen. De samenstelling is hetzelfde. Dus als je kunt zeggen van, als we uitgaan van vraaggericht werken, dan dat het aanbod dan ook daarop aansluit, dan zien we in ieder geval dat die netwerken qua aanbod hetzelfde zijn.
Ja.
Dus daarmee, dat is natuurlijk doorredenerend, wat je niet zomaar mag doen. Maar dan zou je kunnen veronderstellen dat de vraagstukken ook vergelijkbaar zijn met elkaar.
Ja, dus dan zou het maatwerk zitten vooral op het maatwerk naar het gezin toe.
Ja.
Terwijl het maatwerk aan de achterkant eigenlijk heel erg op elkaar lijkt. Hè? Dus die organisatie die het in de ene gemeente doet, kan het ook prima in de andere gemeente doen. Zeker als het gaat om specialistische hulp natuurlijk, die maar 1 keer of 2 keer of 3 keer per jaar soms nodig is.
Ja.
Dus dan is een gemeentelijke organisatie van dit systeem eigenlijk helemaal niet zo noodzakelijk. Dan zou je dit prima op een provinciaal niveau kunnen organiseren of op landelijk niveau. Waarom is dat dan toch belangrijk om dat dan lager te leggen?
Ja, en dan kom je weer op het stukje specialistische zorg is maar een heel klein stukje van dat wat we moeten doen in het jeugddomein. Dus ik denk dat het meest specialistische zorg, hoogspecialistische zorg, dat je dat ook landelijk kunt organiseren. Dat is prima. Alleen de daadwerkelijke uitvoeringskracht, dat moet gewoon op wijkniveau. Daar waar de gezinnen zitten. Daar moet eigenlijk het plaatsvinden. En daar kan best wel specialistische jeugdzorg bijgehaald worden. Maar het is niet zo dat het Rijk kan verzinnen wat het gezin daar nodig heeft.
Nee, precies. Nee, dat is, en je zegt kijk, de meeste organisaties die zitten ook lokaal. Hè? Dus die intern begeleider zit op de basisschool in de wijk. En die politieagent, die wijkagent is in de wijk. En dat is dan waar het maatwerk zich zou moeten afspelen.
Ja.
Dit hele idee van netwerksturing en netwerklogica zit natuurlijk ook buiten dat domein van de jeugdzorg. Heeft jouw proefschrift ook een bredere betekenis daarin? Hè? Als we het hebben over andere soorten netwerksturing, zie je daar lessen voor andere domeinen?
Ja, zeker. Uiteindelijk is het natuurlijk netwerksturing is op ieder thema van toepassing. En het is natuurlijk iets wat groeiende is ook. Hè? We lossen heel veel op in netwerksamenwerking.
Ja, zeker.
We maken ook heel veel onduidelijk in netwerksamenwerking, als je het mij vraagt. Hè, onder het mom van netwerk governance regelen we het samen. Maar dan vergeten we te expliciteren van waarom werken we eigenlijk samen? En met wie doen we dat eigenlijk? En met welk doel? En wat is onze gezamenlijke inspanningen? Want netwerksturing of netwerksamenwerking is eigenlijk de moeilijkste organisatievorm die er is. Dat is gewoon een vehicle wat heel veel onderhoud nodig heeft. Ja, voor andere domeinen is het net zo goed toepasbaar. Mijn hoofd gaat nou heel snel en ik denk van ook het jeugddomein netwerken is er één. Want ik denk dat dat ook nog wel een interessante is om eens verder onderzoek naar te doen. Waar vaak nu alleen naar bijvoorbeeld vanuit één organisatie gekeken wordt, heb ik gekeken naar het gehele jeugddomein. Maar daar heb ik alleen maar het gehele jeugddomein. Terwijl er zit ook nog vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning zit er een domein. Vanuit veiligheid zit er een domein. En zo zijn er nog veel meer netwerken. Dus ik zou best wel eens willen kijken in een gemeente van hoeveel netwerken zijn hier eigenlijk. En als je dan gaat kijken naar één organisatie, hoe dat die ook nog weer in andere netwerken ook nog actief is. Ja, alleen al het preventief jeugdbeleid en het jeugdzorg zijn ook vaak twee dingen die nog uit elkaar getrokken worden.
En dat is alleen nog maar het sociaal domein in een gemeente. Ik ben zelf ook geïnteresseerd in juist die gemeente zit ook weer in netwerksamenwerking hè, met andere gemeenten. En doen ze ook weer, of het nou gaat over, dat gaat soms ook over zorg, maar het gaat ook over economie, dat gaat ook over andere thema's. En er wordt vaak heel makkelijk gezegd, je moet het in de regio oplossen, je moet het in een netwerk oplossen. En die overlappen soms ook niet helemaal, soms wel. Dus die netwerk, jij noemt het soms netwerk onlogica.
Ja.
Die kan soms wel eens dominanter zijn dan de logica achter.
Ja.
Waarom je eigenlijk in een netwerk iets doet.
Ja.
Durven we ook wel netwerken op te doeken?
Nou, ik denk denk niet dat we dat zomaar durven, nee. Of überhaupt toe te geven dat het helemaal geen handige organisatievorm is voor het vraagstuk waar we voor staan.
Ja, dus ergens mee stoppen is moeilijker dan iets opnieuw beginnen.
Ja, of het expliciteren. Dat heb je ook in de arbeidsmarktregio's gezien. Dat je, dan kom je er wel uit samen op bestuurlijk niveau. Dat je een gezamenlijke ambitie hebt. Dat je grote doelen hebt. Maar dat de slag naar daadwerkelijk operationaliseren. Wie, welke partij wat nou gaat doen. En waar de gezamenlijke inspanning ook zit. Ja, zover kom je niet. Want dan wordt het spannend. Want dan ga je, dan kom je toch op een soort van macht- en controlestructuren uit. Wie gaat nou eigenlijk waar over?
Ja, precies. En dan durven we elkaar eigenlijk niet iets te gunnen.
Nee. Nou ja, of als je het zo wil zeggen, ja.
Aan het begin van het gesprek hadden we het ook even over dat je zei, het is knap dat gemeenten bijvoorbeeld mij toegang hebben gegeven, omdat het ook wel kwetsbaar is. Ik zal je niet vragen, hadden ze gelijk en heb je van alles ontdekt, maar hoe is dat gegaan? Hoe hebben zij gereageerd op de uitkomsten?
Ja, dat is wel echt fijn dat ze zo betrokken zijn. Dus ik heb ook, en dat is natuurlijk nu, kijk, het is nu, ik heb het onderzoek in 2018, 2019 daadwerkelijk de metingen gedaan. Dat zijn ook de momenten dat ik met hen terugkoppelingsmomenten heb gehad. Zowel met beleid als met de organisaties zelf, als met de bestuurders, dus de wethouders. En ja, die waren echt ook wel verrast wat eruit komt. En een eye-opener en ook heel eager om daar mee aan de slag te gaan, absoluut.
Ja, dat is heel fijn, kan ik me voorstellen.
Ja, ja.
Ja, want jij vond het ook heel belangrijk dat er van je proefschrift een publieksversie kwam, waar ook veel aandacht aan werd gegeven. Waarom?
Nou ja, ik ben natuurlijk een hart en nieren opbouwwerker, dus wetenschap is leuk. En dat vond ik dan ook wel weer chic dat we een symposium mochten organiseren voor de verdediging. Waar ik gewoon mensen uit de praktijk en ook wetenschappers de kans heb gegeven om door te gaan, door te reflecteren op wat komt er nou uit en hoe gaan we nu verder. Nou, dat was voor mij ook een motivatie om gewoon dat wat we geleerd hebben in het onderzoek voor een breder publiek toegankelijk te maken. Ik denk, dat moet ik toch in 20 pagina's in normaal Nederlands kunnen opschrijven. Dat was heel moeilijk om te doen. Maar dat is wel mijn doel altijd. Dus ik vond ook, het was een druk bezocht bezochte symposium. Dat is ook wel weer een teken dat het nog steeds maatschappelijk relevant is. Ik bedoel, ik heb toch redelijk onder een steen geleefd de afgelopen jaren. Als je wetenschappelijk gaat publiceren, is een compleet andere wereld. Is ook heel belangrijk, heb ik inmiddels wel scherp zelf. Maar dan is het wel erg leuk om dan alsnog die maatschappelijke relevantie weer te mogen ervaren. Ja, en op die manier bij te dragen. Ja,
ja, mooi. Ja, ik denk, dit is misschien ook een mooi bruggetje naar mijn tip. Ik heb ook weer een boek getipt. Ik word telkens uitgedaagd door even om iets anders te tippen. Maar ja, ik lees nou eenmaal graag. Dus ik kwam eigenlijk met het boek Wees Onzichtbaar van Murad Isik. Hij heeft net een nieuw boek uit, dat ben ik aan het lezen. En daarom moest ik hier aan denken. En dat is vooral een heel leuk boek, omdat het start in 1983. Ik ben geboren in 1983 en het gaat qua jeugdsentiment over series op tv en qua wat het is om in de jaren 90 een beetje jong te zijn. Nou ja, jij was dan, waarschijnlijk heb je meer van de jaren 90 meegekregen dan ik. Maar het is een boek over een Turks jongetje dat opgroeit in de Bijlmer. En eigenlijk ook met een tyrannieke vader. Dus daarom zat ik de link naar dit onderwerp. Wat ook wel denk ik een link is naar het nadenken over verschillen in cultuur en verschillen in de manieren waarop we eigenlijk onze kinderen opvoeden. En tegelijkertijd is het ook een boek wat universeel is, wat gaat over opgroeien en jezelf ontdekken en wie ben je eigenlijk en hoe zit het eigenlijk allemaal. Maar goed, het heet niet voor niks Wees Onzichtbaar. Hè? Dus het had wel het idee van ja, zolang we maar onzichtbaar zijn, dan blijft die vader van ons af. Dus dat is eigenlijk het boek wat ik wilde tippen vandaag. En misschien in later aflevering nog de opvolger waarbij die naar San Francisco gaat. Maar dat ben ik nog aan het lezen.
Dankjewel. We blijven zo een hele lijst maken met boeken om ons te verdiepen. Ik heb jouw publieksversie gelezen. En ja, ik vond het ook fijn dat je het samenvat. Want voor mij is het ook altijd zo'n dik rapport over een onderwerp waar ik niet heel erg in zit. Is niet heel verleidelijk om aan te beginnen. Zouden we met alles wat we onderzoeken, zeker op dit soort onderwerpen, niet veel meer publieksversies overal van moeten maken? En bijvoorbeeld ook dit soort podcasts waarin jij erover vertelt. Want ik kan me voorstellen, nou ja, dan heb je iets af. Je hebt bloed, zweet, tranen, dagen met snoep, koffie, I don't know, gehad. En daarna, wat doe je met alles wat je ophaalt? Hoe ga jij dat doen nu?
Ja, nou ja, dat is. Ik ben natuurlijk voor mijn normale werk ook gewoon onderzoekadviseur. Dus het is iets wat we absoluut meegenomen wordt ook in dat werk. Ik moet je eerlijk toegeven, ik heb een loopbaan gehad van mbo, hbo, universiteit en daarna mogen promoveren. Dus ik heb alle lagen mogen meemaken. En als je mij, ik heb altijd het in de gedachte dat wetenschap heel ingewikkeld was. Maar dat is, ik vind eerlijk toegegeven, het moeilijker om met een groep jongeren in een buurthuis of in een wijk aan de slag te zijn dan wetenschappelijk onderzoek doen. En nou ja, het was vanochtend ook wel weer op het journaal dat de waardering van het mbo, dat we daar iets mee moeten. En ik denk, jeetje, dat geldt ook voor onze professionals. Als we het dan hebben over integrerend werken, de eisen die we stellen aan de gezinswerkers en mensen die daadwerkelijk aan het bed staan of aan de keukentafel zitten om hele complexe vraagstukken op te lossen. Ja, respect voor hem. Ik zou het niet meer aankunnen, zeg maar.
Ja.
En als wetenschapper, ja, is heel belangrijk hoor, om in een bepaalde discipline iets heel specifieks te onderzoeken. Maar ik vind ook wel dat we de wetenschap mogen uitdagen om wat breder te kijken. Dus waar we aan de professional kijken, breder kijken, hè, over de grenzen van je organisatie heen durven kijken, vind ik eigenlijk ook dat de wetenschap dat veel meer mag gaan doen. En tuurlijk is het heel ingewikkeld om van dat soort complexe kennis praktisch te maken en toepasbaar te maken. Maar ja, dat is toch op zijn minst wat we zouden moeten proberen.
Kom op.
Ja, kom op. Ja. Ja, dus dat is wel iets dat ik denk van nou, goh. We hadden het voordat we begonnen al even erover dat ik op de tweede helft van mijn leven ben. Dat is wel waar ik me de tweede helft van mijn leven aan wil besteden.
Ja.
Omdat er zoveel kennis is. En dit is gewoon een verrijking als je dat toepasbaar kunt maken.
Ja.
Dus ook, nou ja, gemeente ook, weet je. Er is zoveel kennis ook binnen de gemeente, binnen de departementen. Alleen dat komt niet samen. Dus de analysekracht en de onderzoekskracht, ja, de ambitie om dat bij elkaar te brengen en echt breed te leren, ja, daar wil ik aanwakkeren.
Grijpt ook terug op de podcast die we ook gemaakt hebben met Timo Maas. die het dus heeft over... Hij heeft nog niet gepubliceerd, ze hebben nog niet kunnen luisteren. Maar hij is gepromoveerd op de relatie tussen kennis en beleid. En hij zegt, er is eigenlijk relatietherapie nodig. Met name ook omdat er dus in die gemeentes, in dat beleid ook heel veel kennis zit. En we eigenlijk af moeten van het idee, kennis wordt geproduceerd op de universiteit en we doen het in de praktijk. Ja, terwijl er juist die kruisbestuiving, juist samen met elkaar zoeken naar wat zijn de beste werkbare oplossingen. Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek? Wat weten we uit ervaringskennis? Ja, hoe kun je dat nou bij elkaar brengen? Ja. Maar ook dat is iets wat we echt al heel lang proberen en telkens toch taai blijkt. Heb jij ideeën, ervaringen waar je zegt van ja, dat zijn wel manieren om dat wel te doen? Nu je daar je tweede helft van je leven aan gaat spenderen?
Nou ja, het zit sowieso in mijn eigen ervaring op de universiteit. Ik kom natuurlijk met een vraag uit de praktijk. En ik wil eigenlijk de wetenschap gebruiken om die praktijk beter te kunnen snappen. Dat is een heel andere manier van kijken dan een gemiddelde wetenschapper doet. Die heeft theorie en wil eigenlijk die praktijk gebruiken om die theorie te toetsen of verder te brengen. Beide zijn heel erg belangrijk. Alleen zijn twee manieren van kijken. En het alleen al bewust zijn dat die twee manieren er zijn en dat je die samen kunt brengen, is een eerste stap, denk ik. Ja, en verder is het gewoon, of gewoon, de dialoog erop over aangaan. En ook die vanzelfsprekendheid ter discussie blijven stellen. Dus zo'n hervormingsagenda waar bijvoorbeeld zo'n opdracht voor die stevige lokale teams in staat. Als ik dan zie hoe makkelijk dat in twee pagina's opstaat met wie ze allemaal moeten samenwerken en over domeinoverstijgend dit. Dan denk ik, die consequentie en het doordenken van wat betekent dat nou eigenlijk, hè, van hoe we ons systeem inrichten en is dat eigenlijk wel realistisch? Dat gesprek moet je voeren, dus daar moeten mensen voor eigenlijk die vanzelfsprekendheid ter discussie durven stellen.
Ja, dat komt ook eigenlijk weer op die kloof, niet alleen tussen kennis en praktijk, maar eigenlijk tussen beleid en uitvoering.
Ja.
Dat je dat bij elkaar moet brengen om daadwerkelijk te snappen wat het eigenlijk betekent dat je opschrijft. Hè? Want het is makkelijk opgeschreven. Ik heb dat ook wel eens als wij dingen opschrijven van suggesties voor beleid of in eerdere banen aanbevelingen. Dat je denkt, ja, je zou er maar eens mee moeten. Het is heel belangrijk dat ze worden gedaan, want je moet daar heel scherp op blijven. En tegelijkertijd moet je wel nadenken van ja, hoe realistisch is dit en hoe kan dit nou in de praktijk uitpakken?
Ja.
Integrerend werken is, wie kan er tegen zijn? Maar ga het maar eens doen.
Juist, exact.
Ja, en ik vond in het gesprek dat wij met Timo hadden ook mooi dat het over relatietherapie gaat. Dat het ook naar de andere kant toe zo moet zijn. Want hoeft ook niet zo te zijn dat als jij in de praktijk zit, zeg ja, die mensen daar in de toren, die denken het allemaal beter te weten en vinden het moeilijk om dan kan ik me ook heel goed voorstellen. Dus je hebt van allebei de kanten heb je natuurlijk die waardering voor elkaar nodig.
Ja.
Dus dat is, het is niet alleen maar we moeten beter de uitvoering snappen. Volgens mij moeten we ook beter snappen wat onderzoek kan doen.
Ja, absoluut.
Ja, en relatietherapie moet beide kanten bewegen.
Exact.
Dat is
denk
heel,
ik.
Ja, dat is deel het idee van sociale netwerktheorie. Dat je weet dat, ik bedoel, uiteindelijk zit het sociaal kapitaal in de relatie. Ja. En als die relatie er niet is, dan is er geen sociaal kapitaal.
Gelukkig zijn er genoeg relaties in dit domein dus.
Ja, nou ja. Die zijn ook heel erg instabiel. Dus die vervallen ook heel snel. Ja,
want dat was iets wat ook in dat symposium kwam. Hè? Dat het eigenlijk ook heel kwetsbaar domein is. Waar mensen de hele tijd weggaan, uitvallen. Ja. Wat begrijpelijk is, want dat is een hele zwaar werk. Dat is eigenlijk bijna iets wat je niet kunt oplossen met een structuurverandering.
Nee, ja. maar ik ben er wel van overtuigd dat als je in de kern het realistischer maakt, zeg maar, met het aantal samenwerkingspartners bijvoorbeeld, dat daarmee in ieder geval een stap gezet wordt. En natuurlijk de personeelswisselingen, die heb ik ook niet onderzocht waar dat precies allemaal door komt. Ik kan mezelf herinneren dat als ik jongerenwerker op de straat was en ik had een groep jongeren en daar was er met één, dat ik dacht van, dat gaat met jou niet zo goed. Dan kon ik wel gezamenlijk triage doen. Dan belde ik gewoon iemand van bureau jeugd, van kom je even mee fietsen? En dat mocht toen nog. Dat ging toen eigenlijk vanzelf. Maar dat was wel, ik kende die persoon. Dus ik wist dat die mij ook op waarde schatte. Ook al was ik onzeker over mijn eigen capaciteit om te kunnen inschatten of het goed ging of niet met die jongeren. Daar gaat het over een stukje vertrouwen in elkaar kennen en gekend zijn. Ja, dat kun je niet met 60 mensen doen. Dat zei je net ook, al geen 60 vrienden onderhouden. Maar dat kun je wel met 10, 15 anderen wel doen.
Ja, dus dat zijn die persoonlijke netwerken op wijkniveau die dus eigenlijk de waarde hebben.
Ja.
Ja, laatste vraag, Marielle. Als je dit luistert, waarom zou je jouw publieksversie moeten lezen?
Nou ja, gewoon om al je blik te verruimen als het gaat over jeugdzorg. Alleen om te kijken van, goh, waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe ziet zo'n netwerk eruit? Wat voor partijen zitten daarin? Waarom werken die eigenlijk samen? Ik vind het ook heel fijn om te kunnen zeggen dat we ook echt wel een basis gevonden hebben waarop we echt wel een goed functionerend jeugdzorgsysteem kunnen bouwen. En ik zie daar heel veel potentie. Dus nou ja, het is interessant om dat te realiseren. Maar vooral ook te kijken van waar zitten dan in ieder geval vanuit mijn onderzoek zeggende een aantal tekortkomingen. Ja, die ook wel aangepakt kunnen worden.
Waarop wat kan.
Ja, ja,
ja, dus het biedt hoop en vertrouwen.
Nou, en laat je inspireren van, goh, nou daar kan ik mee aan de slag. Ja.
Mooi. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel Marielle voor het fijne gesprek. Volgende keer spreken we met Caroline de Gruyter. Zij is Europa-columnist voor NRC. We spreken met haar in het kader van onze verkenning Wij in Europa, waarin wij als Brabant Kennis meer inzoomen op de relatie tussen Brabant en Europa. Daarvoor organiseren we ook op 29 april een EU-verkiezingsdebat voor de verkiezingen die eraan komen in juni. En daarvoor kun je nog aanmelden. Ga daarvoor naar www.brabantkennis.nl. Tot de volgende keer! Je luisterde naar Hoe een koe een haas. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis en gepresenteerd door Jos van den Broek en door mij, Eef Berends. Muziek en montage Rinky Bartels en het afsluitende gedicht is van Merel Morre. De show notes vind je terug in de beschrijving in je podcast app. En op www.brabantkennis.nl/podcast kun je meer lezen over deze podcast en alle onderzoeken, publicaties en verkenningen waar we in de podcast aan refereren. Hoe een koe een haas. Waarom de aarde om de zon? Wanneer metaal vloeibaar? Hoe snel een raket en waarom? Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Wat een rijkdom.